Gemeente van de Heer. Op de vele afbeeldingen die gemaakt zijn van de gebeurtenis van de verheerlijking op de berg, daarop zien wij Jezus starend naar boven met een glanzend gezicht dat getuigt van een diep doorleefde vroomheid, net alsof hij zich nu al in het paradijs of, zoals hij het zelf noemt, het koninkrijk der hemelen bevindt. Kortom, een Jezus met zijn hoofd in de wolken. En Mozes en Elia, die naast hem staan, doen daar niet voor onder. Maar het zijn niet alleen Jezus, Mozes en Elia die op deze wijze eer wordt bewezen. Voorname gestalten in de Bijbel zien wij vaak op deze manier in de kunst afgebeeld. Ze staan er meestal op met een grote krans om hun hoofd, ook wel nimbus of aureool geheten. En het kan niet anders, of zij moeten wel hele bijzondere figuren zijn voor wat betreft hun plaats in de heilsgeschiedenis. Het zijn dan ook geen gewone mensen. Nee, het zijn heiligen. En die wolk om hun hoofd moet dat nog eens goed benadrukken. Het is een en al glans waarmee zij worden opgetuigd en die van hen afstraalt. Nou, u kent al die afbeeldingen wel. Het verhaal van de verheerlijking op de berg heb ik u niet voorgelezen uit de ons bekende evangeliën, maar uit de tweede brief van Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. Deze brief heeft nauwelijks een plek in onze liturgie. Zelden wordt er een lezing gelezen vanuit het driejaarlijkse ecumenische leesrooster. Hoe komt dat? Dat heeft zo zijn redenen. U kent mij wel een beetje. Ik ben al een paar keer eerder voorgegaan in deze gemeente. En ik stel uw uitnodigingen ook zeker op prijs. Weer eens een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk van Nederland. En dan ook nog hier in een gezellige, huiskamerachtige sfeer, waar men zich op elkaar betrokken weet, zoals het ook hoort. U weet nog wel, heb ik wel eens eerder verteld, dat ik geboren ben in de stad Groningen. En daar ook op school ben geweest. Die scholen waren zonder uitzondering christelijke scholen. Want mijn ouders waren nog echt van de tijd van de verzuiling. We waren lid van de NCRV. Mijn moeder ging naar de Nederlandse Christen Vrouwenbond, tegenwoordig de Passage geheten. En ik zat op de christelijke lagere school en later het christelijke Willem Lodewijk Gymnasium. En ik moest naar de catechisatie. Geen enkele straf, want ik heb daar prima onderricht gehad. Er was een feest om daar naar de catechisatie te gaan. En wat waren dat voor catechisatielessen? Die werden daar gegeven door predikanten van de gereformeerde kerk. Mijn vader was namelijk gereformeerd. Wel nu, in een persoonlijk gesprek met een van die dominees liet deze zich ontvallen dat die tweede brief van Petrus nooit door Petrus zelf geschreven kan zijn. Zijn argument was, heel terecht, dat in de vroege kerk, dus de kerk aan het begin van onze jaartelling in het Romeinse Rijk, dat in die vroege kerk dit geschrift omstreden was. Diverse kerkvaders wensten niet dat deze brief tot het Nieuwe Testament zou gaan behoren. Ik vond het heel interessant om dat te horen. En wel uit de mond van een gereformeerde predikant. Zeg er wel bij, diezelfde dominee heeft deze wetenschap, voor zover ik weet, nooit op de kansel prijsgegeven. Dat had hij naar mijn mening echt rustig kunnen doen. Want iemand die deze brief ook voor onecht verklaarde, was niemand minder dan Johannes Calvijn. En diens autoriteit is nog altijd in een rechtzinnige kring onomstreden. Inderdaad suggereert de inhoud van deze brief een veel later tijd van ontstaan dan de tijd waarin de apostel Petrus leefde. Waarschijnlijk is die brief geschreven in het begin van de tweede eeuw, dus na het jaar 100 na Christus. En toch ben ik blij dat deze brief in de Bijbel is opgenomen. En wel om de volgende redenen. In hoofdstuk 3 zegt de schrijver de brieven van Paulus te kennen, die hij moeilijk acht. Gelukkig, denk ik dan. Ik ben niet de enige. De Bijbel zegt het zelf ook. Weer een frustratie minder. En hij zegt er ook bij, juist omdat ze moeilijk zijn, zijn ze vatbaar voor verkeerde uitleg. Het staat namelijk in hoofdstuk 3. Maar ook op een andere reden ben ik blij dat deze brief tot de Bijbelboeken wordt gerekend. En nu kom ik bij onze tekst. De schrijver, wie dat dan ook mag zijn, misschien was het wel een leerling van Petrus, wie zal het zeggen, die vertelt op zijn eigen manier, kort, het verhaal van de verheerlijking op de berg, en hij wijst erop dat zijn vertrouwen in de woorden van de profeten daardoor alleen maar is toegenomen. Welke profeten bedoelt hij? Natuurlijk Mozes en Elia. En Mozes en Elia, die staan model voor wet en profeten, ons Oude Testament. Dus Jezus is volgens de schrijver van de brief van Petrus in zijn heilswerk niet te begrijpen zonder het Oude Testament en wel in het bijzonder de schriftprofeten. Wat is profetisme? Heel velen denken in de kerk dat profeten de toekomst voorspellen. U mag wel weten, dat doen zij niet. Wel lezen wij in hun geschriften over visioenen en vergezichten, nieuw perspectief. Maar die dienen om hun hoorders hoop en perspectief te verschaffen. Wat is een profeet dan wel? Een profeet in het Oude Testament beoordeelt het reilen en het zeilen van zijn landgenoten en ook van het wereldtoneel van zijn dagen naar Gods normen en geboden. Een profeet die beoordeelt dus wat alles in de samenleving gebeurt naar wat God in zijn geboden heeft weergegeven. Wat zijn dan die normen en geboden? Misschien kan ik hiervoor het beste terecht bij wat de profeet Micha hierover schrijft. En die zegt, wat is Gods gebod? Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Naar deze norm beoordeelt een profeet het maatschappelijke gebeuren van zijn tijd. En meestal wordt dat gebeuren beoordeeld als te licht bevonden. De profetische boeken, dat u misschien wel eens in gelezen, die staan vol met onheilsprofetieën. Het volk krijgt er ongenadig van langs, omdat het weliswaar bijvoorbeeld alle godsdienstige plichten, zoals het geven van tienden en het aanbieden van de juiste offergaven vervult, zoals het behoort, maar datzelfde volk vertikt het om op te komen voor wie geen helper hebben. Laat het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek, zegt de profeet Amos. En overal in de profetische boeken wordt gezegd dat gehoorzaamheid aan Gods gebod belangrijker is dan offergaven. Wat de schrijver van de tweede brief van Petrus dus met zijn oproep beoogt, is om Jezus te gaan bezien in samenhang met wat Mozes en Elia en de andere profeten hebben verkondigd. Nu naar onze tijd. Ik verneem in de kerken tendensen die wijzen op een toenemende losmaking van Jezus van het Oude Testament en ook van het Joodse volk. Enkele jaren geleden volgde ik colleges te Groningen over het Nieuwe Testament, waarin de gestalte van Jezus werd vergeleken met halfgoden en helden uit de Griekse en de Romeinse mythologie. Eerlijk zeg ik, heel boeiend. Het is weer eens wat anders. Zo kan het dus ook. En ik heb ervan geleerd. Maar geen woord over Jezus als opkomende vanuit de profetische traditie. Verder lees ik in kerkbladen of in de krant heel veel over die lieve, barmhartige Jezus die kinderen in bescherming neemt, die inderdaad opkomt voor hen naar wie door niemand wordt omgezien, zoals in zijn tijd melaatsen, bedelaars, blinden en lammen. Kortom, hij doet de gerechtigheid waartoe een profeet als Amos opriep. En toch bekruipt mij vaak een wat ongemakkelijk gevoel bij het lezen van zulke krantenartikelen. Al die melaatsen, die blinden, en noem ze maar op, die wordt op deze manier door die krantenartikelen, door de lezers van nu wel erg gemakkelijk omgevormd tot knuffeldieren, waarop wij onze gevoelens van weldadigheid kunnen projecteren. Je moet er altijd voor oppassen, mensen die buiten de norm vallen, afhankelijk te maken van onze goede bedoelingen. En wat ik ook waarneem, is de toenemende behoefte in sommige kringen van mijn kerk, met de daarbij behorende emo-cultuur, Jezus aan te spreken als de Heere Jezus. De dierbaarheid druipt ervan af. Ik kan me voorstellen in de onderricht aan kleine kinderen dat je Jezus zo noemt. Maar Paulus zegt ook op een gegeven moment, nu ik volwassen ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderen, toen ik kinderen was. Geert Bogaert, die heeft in een van zijn gedichten, en dat boekje heb ik even meegenomen, meesterlijk onder woorden gebracht wat ik bedoel te zeggen. Jezus is in deze wereld gekomen, aangehoord en gekruisigd. We staan allemaal rond de kribbe en we zeggen, moet je toch eens kijken, wat een kind. En wat aandoenlijk zo tussen de dieren. Een os en een ezel. Er is dan altijd wel iemand die inzet, nu zijt welkomen. En er is er niet één die niet meedoet. De toegezongen Christus. De lang zal die leven, Jezus, van de zoveelste verjaardag. Maar o wee, wanneer hij spreekt, wanneer hij tot ons zegt, 70 × 7 zult gij vergeven. Naar uw broeder zult gij gaan, om u met hem te verzoenen. Uw kruis zult gij dragen, en de minste zult gij zijn. En al wat gij doen zult aan mijn geringste broeder, dat hebt gij aan mij gedaan. Zo hebben we het toch niet bedoeld. Het is de nadruk vanmorgen die ik wil leggen op deze Jezus die zegt, bekeert u. En niet ieder in zijn tijd liet zich door hem tot de orde roepen. Dat lezen we ook in de evangeliën. En we weten hoe dat afgelopen is. Jezus is gekruisigd. Zijn echte stralenkrans, zijn aureool, bleek een doornenkroon te zijn. Heel anders dan u op die afbeeldingen van de verheerlijking ziet. De schrijver van 2 Petrus, die roept zijn lezers op om in deze voetsporen van Jezus verder te gaan. Zouden die lezers dat aangekund hebben? Herhaalde malen noemt hij in zijn brief dat de woorden van belangrijke mensen misvormd kunnen worden. Het gevaar in zijn tijd lag al op de loer. En de geschiedenis van de kerk, die ten tijde van het Nieuwe Testament begint, is er één met vallen en opstaan geweest. Machtspolitiek was nooit ver weg. En laten wij onszelf ook bekennen. Onszelf te laten aanspreken ligt ons niet zo. En een schoolmeesterij, zo mag u wel weten, heb ook ikzelf een broertje dood. Om je toch tot de orde te kunnen laten roepen, is vertrouwen nodig. Dat woord komt in de Bijbel herhaalde malen voor. Dus mogen we aannemen dat vertrouwen belangrijk is. En vertrouwen veronderstelt overgave. Die gaat daaraan vooraf. Die overgave heeft Jezus zelf in praktijk gebracht. Hij gaf daartoe onszelf een voorbeeld. Zijn weg daarna mag dan door diepe dalen zijn gegaan. Hem wachtte uiteindelijk een heerlijke toekomst. Een mooi vooruitzicht voor ons allen. Voor zover wij ons ook tot zo'n overgave laten inspireren. Amen.